gemeente en gasten. Er zijn de volgende afkondigingen. In deze dienst zal voorgaan kandidaat J.G. McDaniel uit Nieuw-Lekkerland. En vanavond zal kandidaat J.K. Abink uit Friesenveen om 7 uur voorgaan in de Westerkerk. De collecten tijdens deze dienst zijn: de eerste collecte is bestemd voor de diaconie. En de tweede collecte en de collecte aan de uitgang zijn bestemd voor de kerkvoogdij. De diaconiecollecte van vorige week voor het jeugdwerk in onze wijkgemeente heeft €243,95 opgebracht, waarvoor hartelijk dank. Zondag 2 december hoopt voor te gaan. 'S morgens om 10 uur dominee Stelwagen uit Nunspeet in Stiavelin. En 's avonds om 7 uur zal dominee Stelwagen voorgaan in de Westerkerk. U wordt herinnerd aan de Bijbelkring van morgenavond om 8 uur in het bijgebouw van de Westerkerk. En achterin liggen de vragen voor degenen die geen printmogelijkheid hebben. Volgende week zondag kunt u weer boodschappen meenemen voor de stichting Manna. En dinsdag 27 november aanstaande zal er een ledenvergadering worden gehouden. En in deze vergadering zullen diverse zaken worden toegelicht en besproken. Onder andere de begrotingen voor 2019, kerkhulpverleningsplan en aanpassingen aan de website van de kerk. De kerkelijke bevestiging van het huwelijk is aangevraagd door Sander Marsman en Jenny Letteboer. De bevestiging zal plaatsvinden op vrijdag 30 november aanstaande in de Westerkerk. En de dienst zal worden geleid door dominee Deje Budding en begint om 14:15. Dit alles, Deo Volente, namens de kerkenraad wens ik u en wens ik jou een gezegende dienst. En we zingen nu de voorzang, Psalm 100 en daarvan het tweede vers.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen. Komt gemeente, zingen we met elkaar van Psalm 50, het eerste vers. Der Gode God verheft zijn stem met macht en roept deze aarde van waar de zon met pracht in het oosten reist tot waar zijn zee verdwijnt. Psalm 50, het eerste vers.
Thank you.
Luister ook vanmorgen naar de heilige wet van God. En laten we daarna met elkaar zingen van Psalm 51, het derde vers. Het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf. Nee, ik ben in ongerechtigheid geboren, mijn zonde maakt mij het voorwerp van uw toorn. Reeds van het uur van mijn ontvangenis af, zie, gij hebt lust tot waarheid in het gemoed, waarheid in het binnenste. Psalm 51, vers 3. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Ge zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Ge zult u geen gesneden beeld maken, nog enige gelijkenis van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Ge zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik ben de Heere, uw God, een ijverig God, die de misdaad van de vader bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van degenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Ge zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken. De Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de sabbatdag dat ge die heilig 6 dagen zult gearbeiden, al uw werk doen. De 7e dag is de sabbat van de Heer uw God. Dan zult ge geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Ge zult niet doodslaan, ge zult niet echtbreken, ge zult niet stelen, ge zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste en ge zult niet begeren het huis van uw naaste. Ge zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naasten is. Amen.
Oh.
lezing is vanmorgen uit het Heilige Evangelie naar de beschrijving van Johannes. En dan lezen we van het 14e hoofdstuk, versen 1 tot en met 6. Johannes 14. Dan beginnen we te lezen bij het eerste vers. En dan lezen we tot en met het zesde vers. En daar luidt het heilige en onfeilbaar woord van God als volgt. Uw hart wordt niet ontroerd. Gij die gelooft in God, gelooft ook in mij. In het huis van mijn vader zijn vele woningen. Anderszins, zo zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om uw plaats te bereiden. En zo wanneer ik zal heen gegaan zijn en uw plaats zal bereid hebben, zo kom ik weder en zal u tot mij nemen, opdat ook gij zijn moogt waar ik ben. En waar ik heen ga, weet gij. En de weg weet gij. Thomas zeide tot hem, Heere, wij weten niet waar gij heen gaat en hoe kunnen wij de weg weten? Jezus zeide tot hem, Ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Tot zover de schriftlezing. Zoeken dan nu voor en met elkaar het heilig aangezicht van God in ons gebed. Laten we bidden. Heere, dan naderen wij tot u. Tot u die hoog verheven bent. Tot u die volmaakt bent van eeuwigheid tot eeuwigheid. En u bent omringd door uw heilige engelen. En de gezaligde rond uw troon. Die storeloze eeuwigheid waar u wordt toegebracht, de lof en de eer en de aanbidding. En als dat daar allemaal zo gaande is, dan spreken mensen tot u, zondige mensjes, uit nietig stof geboren, van al over deze wereld, wordt tot u geroepen, wordt tot u gebeden. En Heere, ook dat hoort u. In uw genade, u luistert. Omdat u almachtig bent. En u luistert ook omdat u dat beloofd hebt te zullen horen. En omdat u het opgedragen hebt om tot u te bidden. En zo naderen wij tot u, Heere. We hebben het gezongen dat u lust hebt tot waarheid. Tot waarheid in het gemoed, in ons bidden. In ons leven. En Heere, dan weet u het. Dan weet u wie we zijn. En om het ons te laten weten wie wij zijn, hebben we ook uw wet weer gehoord en weer heeft het geklonken. Wie wij zouden moeten zijn. En we moeten het u belijden, Heere, zo zijn wij niet. We zijn niet alleen in ongerechtigheid geboren, maar ook in de week die achter ons ligt, zijn we zondaren geweest en hebben we zonde gedaan, Heere. Laat u het ons toch zien, laat u het ons weten. Om dan zo tot u de toevlucht te nemen. Om het u te belijden met heel ons hart. Heere, geeft u dat met uw geest. En wijst u ons dan deze morgen vanuit uw woord de weg tot u. Hoe wij bij u kunnen terugkomen. Heere, hoe wij eenmaal kunnen komen in een van die vele woningen die u, o Heere Jezus, hebt bereid. Heere, bekeert u ons voor het eerst of opnieuw. Maak ons hart tot uw lof en dienst bereid. Thomas wist de weg niet, u hebt hem de weg gewezen. U hebt hem de waarheid bekendgemaakt. Het leven geschonken en niet veel later heeft hij het ook beleden. Mijn Heere en mijn God, gaat u ook zo door in ons leven. En leert u ook ons wat nodig is op weg en reis naar de nimmer eindigende eeuwigheid. Werkt u hier met uw geest, Heere, geeft u wat nodig is in spreken en luisteren. Werkt u zo in heel Vriezenveen, in heel ons land, overal op deze wereld, waar uw kerk vervolgd wordt, wees u daar nabij, bidden we u. We bidden u voor uw volk Israël. Onderwijs ook hen in de weg, de waarheid en het leven. Zegent u al het werk dat gedaan wordt om uw koninkrijk uit te breiden, ver weg, maar ook dichtbij. En Heere, dan bid u ook, erbarm u over deze wereld in nood bij alles wat er gebeurt. Wees u nabij. Laat toch zien, laat toch weten dat u God bent. Dat u regeert. Heere, dan geeft u ook mensen om te regeren op deze aarde. Ouders regeren hun kinderen. Geeft u ze daarin wijsheid en kracht. En doe daarin dan naar u luisteren. Bidden u voor de burgerlijke gemeente, burgemeesters en wethouders, de gemeenteraad, provinciale en landelijke overheid. Wijst u de weg en laat toch zien, Heere, dat in het houden van uw geboden dat u dat zegent. En Heere, ga dan zo door met uw werk, met uw kerkvergaderend werk. En geef ons dan zo dat we een stil en gerust leven mogen leiden. Bidden u voor ons vorstenhuis, koning en koningin en alle die daarbij horen, ga ook hen met uw heiligt voor, Heere. En doe ze u volgen, u kennen en u dienen. Bidden u voor de zieken, u kent een ieder. U weet wat er geleden wordt. U ziet in ieder huis. U kent ieders hart en u kent ieders smart, maar we bidden u ook, Heere. Dat u ook daarin de Almachtige bent, wees u nabij. Helpt u, geneest u. Ja, red uw levens. Bidden u in het bijzonder ook voor mevrouw Jansen Kromhoff, die een hartoperatie heeft ondergaan. U hebt haar gespaard en u hebt haar bewaard. Daar zij uw naam voor gedankt, Heere. U maakt daarin onderscheid en we bidden u. Herstelt u haar verder. Wees haar nabij en doe ze toch uw nabijheid ervaren. Uw hulp en de ogen slaan op u om het in alles van u te verwachten. Stel haar zo dan tot een zegen, Heere. Bid nu ook voor de kleine Tessa Dekker, ook daar is de operatie geslaagd. Ook daar zij uw naam voor gedankt en wees u ook in het verdere met haar. Geneest u, ja, redt u ook haar leven, Heere. Geeft u haar het eeuwige leven. Wees u ons in alles nabij. Kom met uw Heilige Geest, bidden u, Heere. Vergeeft u ons onze zonden, we bidden het u om Jezus wil. Amen. Gemeente, laten we dan met elkaar uit de bekende 25e psalm de versen 2 en 4 zingen. Tweede vers, Heere, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Leid mij in uw waarheid, zingen we dan ook. En het vierde vers, dus Heere, goedheid kent geen palen. En dat het ook de Heere is die brengt in het rechte spoor. En dat hij zijn wegen leert. Dat zijn de versen 2 en 4 van de 25e psalm. We hebben er allemaal, denk ik, de laatste tijd op een of andere manier wel wat van meegekregen van die vrijspraak van de christelijke Pakistaanse Asia Bibi. Vrijspraak, en dat betekende dus voor haar geen doodstraf. Vrijspraak na 9 jaar in een gevangenis gezeten te hebben. En nou ja, wij kunnen ons niet voorstellen wat dat voor haar betekend heeft en wat ze daar heeft meegemaakt. Maar wat een reacties levert dat op die vrijspraak. En daarom is ze tot op de dag van vandaag haar leven eigenlijk nog steeds niet zeker, ondanks die vrijspraak. En dat geldt niet alleen voor haar, dat geldt voor haar familie. Dat geldt voor de advocaat die haar belangen heeft behartigd. Dat geldt voor de rechter die de uitspraak heeft gedaan. En dan denk je, althans dat denk ik, wat een fanatieke mensen daar. En toen heb ik ook gedacht, ze lijken wel op Saulus. Op Saulus, hoe ik dat bedoel? Nou, u weet wel, en jij hebt er misschien wel op school of bij het bijbellezen thuis of waar dan ook over gehoord, over Stefanus. Die man die vol van de kracht en vol van geloof was en daarom van de Heer Jezus spreekt. En omdat hij dat doet, wordt hij ook gestenigd, wordt hij van het leven beroofd, wordt hij gedood. En daar was Saulus bij, als jonge man. In Handelingen 7 dan staat er dat als dat gebeurt, als Stefanus gestenigd wordt, dat dan die beschuldigers van hem, die getuigen dat ze hun klederen, hun mantels, hun jassen, dat ze die aan de voeten van Saulus neerleggen. Zie het voor je, die jassen uit om nog harder, om nog beter te kunnen richten om die man te doden. En terwijl zij daar hun moordende werk doen, past Saulus op hun spullen. En meer dan dat, er staat ook nog dat hij een welbehagen had aan de dood van Stefanus. Hij stond er niet maar wat bij, nee, hij stemde er van harte mee in. En dat is voor hem nog niet genoeg, want dan gaat hij op dat spoor verder. Dan staat er dat hij ook de gemeente verwoestte. Hij pakt mannen en vrouwen op om ze bij de gevangenis af te leveren. Zo gaat Saulus door met zijn werk en ook dat is nog niet genoeg voor hem. Want dan wil hij ook naar Syrië, naar Damascus, om daar mensen gevangen te nemen en ze mee te slepen naar Jeruzalem. Handelingen 9, daar staat dan van hem dat die blazende was dreiging en moord. En die mensen die wil hij naar Jeruzalem brengen, die mensen die, zoals het er dan staat, van die weg waren. Van die gehate secte. Die worden opgepakt. Naar Jeruzalem gebracht. Mensen van die weg. Mensen die later christenen zullen worden genoemd. En dan dwingt hij ze om Christus te verloochenen. En als die mensen gedood worden, dan stemt hij daarin toe. Zo is Saulus. Mensen van die weg. Die worden meegesleept en over die weg gaat het ook in het tekstvers, Handelingen 14, het 6e vers. We hebben het gelezen en dat is, 6e vers is ook de tekst voor vanmorgen. Jezus zei het tot hem, Thomas, ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Die woorden die spreekt de Heer Jezus tijdens de paasmaaltijd, als hij met zijn discipelen daar in de paaszaal bijeen is. Er is dan al van alles gebeurd, dan is het verraad van Judas al aan de orde geweest en de verloochening van Petrus is voorzegd. En dan, Dan zegt de Heer Jezus dat hij heen gaat om plaats te bereiden. En dan zegt hij je dus wie hij is en wat hij gaat doen. En dat brengt dan Thomas tot die vraag van: Heer, we weten niet waar hij heen gaat. En hoe kunnen we dan de weg weten? Nou, en daarop volgt dan ons tekstvers. Dat is het antwoord van de Heer Jezus aan de discipelen, aan Thomas in het bijzonder. De weg weten. De weg naar God, daarover gaat het vanochtend. Want als u, als jij, als ik de weg weet, ja, dan ken je ook de waarheid. En dan heb je het leven met God. De weg, de waarheid en het leven. De Heer Jezus, die gebruikt, als die hier op aarde is, gebruikt die heel vaak, gebruikt die beelden. Allerlei beelden gebruikt hij. En dan spreekt hij op allerlei manieren. In onze tekst doet hij dat dan met drie beelden. De weg is een beeld. De waarheid is het beeld. Is een beeld. En het leven is een beeld. Eerst dan die weg. De weg, dat kun je gebruiken op twee manieren. Dat kan je heel letterlijk begrijpen. Zo kennen wij dat ook, je fietst over de weg, je loopt over een straat. En zo gebruikt de Heer Jezus het ook wel in zijn gelijkenissen die hij spreekt. Als hij het bijvoorbeeld heeft over de gelijkenis van de zaaier, dan wordt dat zaad gestrooid en dan komt een deel van dat zaad, dat komt bij de weg. En daar pikken de vogels het weg. Nou, dat is dus letterlijk de weg. Maar hier gaat het in ons tekstgedeelte om iets figuurlijks. En zo kennen wij dat in onze taal ook wel. Dan is de weg, dat is een middel of een manier of een methode om iets te bereiken. Je examen moet doen dit jaar. Nou, wat is nou de beste weg om je examen te halen? Nou ja, opletten op school en je huiswerk maken. Dus letterlijk en figuurlijk kan de weg zijn. Ik zei al, de Heer Jezus die noemde dat. Ook elders in de Bijbel komt dat wel voor. Hier dus figuurlijk bedoeld. Een figuurlijke betekenis. En zo was het dus ook bij dat beeld dat er dan staat, dat Paulus mensen vervolgt die van die weg zijn. Dat zijn mensen die Christus volgen in hun leven met heel hun hart en met heel hun ziel. De weg. Psalm 25 hebben we met elkaar gezongen en ik heb gedacht, Psalm 25 zou je wel de psalm van de weg kunnen noemen. Waarom ik dat zeg? Nou, vers 4, Heere, maak mij uw wegen bekend. Leer mij uw paden, zo hebben we daar ook van gezongen met elkaar. Maar het is niet alleen in dat vers dat wordt genoemd, maar het gaat ook verder. Vers 8, de Heere is goed en recht, daarom zal hij de zondaars onderwijzen in de weg. Vers 9, hij zal de zachtmoedige zijn weg leren. En vers 12, wie is de man die de Heere vreest? Hij zal hem onderwijzen in de weg die hij zal hebben te verkiezen. De weg. Kanttekeningen die zeggen de weg, dat betekent daar dat wat Gods woord ons voorschrijft. Aangaande het geloof en aangaande de wandel. Dus aangaande de leer en aangaande het leven. Psalm 25 gaat het dus ook over je handel en wandel, wat God van ons vraagt in zijn wet, wat God ons voorschrijft. En ook dat is niet alleen beperkt tot die psalm. Jeremia die heeft het bijvoorbeeld ook over de weg. Hoor naar mijn stem, zo zal ik u tot een God zijn, gij zult mij tot een volk zijn. En wandelt in al de weg die ik u gebieden zal, opdat het u wel gaat. En zo hebben we het vanochtend ook gelezen uit de 10 geboden. Als je gaat in de weg van Gods gebod, als je Gods geboden houdt, ook al doe je dat dan maar uiterlijk, ook al doe je dat maar met je verstand, dan geeft dat zegen. Het is een zegen als je vader en moeder bij elkaar blijven en dat er geen sprake is van echtscheiding. Het houden van Gods gebod op zichzelf geeft zegen. Dat geeft iets goeds in je leven. Maar dan naar onze tekst, want wat betekent daar nou als het gaat over de weg? Wat bedoelt de Heer Jezus daar dan? Nou, hij zegt, ik ben de weg. Ik ben de weg naar God. Niemand komt tot de Vader dan alleen via mij, door mij. Ik ben, zegt hij, ik ben de weg naar het Vaderhuis. Ik ben de weg tot God de Vader die daar in de hemel woont en troont, die daar hoog verheven is. Hoe kun je nou die almachtige God in de hemel bereiken? Hoe kun je nou bij hem komen? En laat ik daar ook dit zeggen. En hoe kom je nou uiteindelijk in de hemel aan het einde van je leven? Zijn dat je vragen? Zit je daarmee? Is dat de vraag die ons leven stempelt, waar het ons eigenlijk ten diepste om gaat? Hoe kom ik bij God? Hoe komt een zondaar tot God? Nou, luister dan maar heel kort, want korter kan het niet gezegd worden. Dat kan door en over de weg. Dat kan alleen door en via de Heere Jezus. En dat zijn niet mijn woorden, dat zijn zijn woorden. Hij zegt het, ik ben de weg. Ik ben de weg tot God. Het huis van mijn vader, dat is door mijn tussenkomst te bereiken. Het geloof in mij, dat is als het ware de baan naar de hemel. En als je in mij gelooft, als je in de Heer Jezus gelooft, dan ben je op de goede weg, dan ben je op de weg van het behoud. De Heer Jezus, hij is de weg tot vrede met God. Hij is niet alleen een gids, of een leraar, of een wetgever, zoals je Mozes onder het oude verbond zou kunnen noemen. De Heer Jezus die gaat ver boven Mozes uit. De Heer Jezus die gaat ook ver boven alle profeten. En boven alle koningen en al degenen die in het Oude Testament worden beschreven, gaat hij uit. Je hebt er misschien wel van lief gekregen, je hebt David lief gekregen om wie die is en hoe die van God kan zingen. En je weet wel van die andere koningen en van die profeten en hoe ze dan zijn, en Daniel en... Maar hij gaat daar ver bovenuit. Hij is de Heere. Hij is nou werkelijk al onze liefde waardig, omdat hij de wet is. Hij is de deur. Hij is de toegang. Hij is de sleutel die de hemelpoort opent. In hem tot God. Dat zei pas op de baptisatie nog eens een meisje die zei, ja, als ik het nou eerlijk zeg, dan interesseert God mij nou niet zo, dan boeit alles wat in de Bijbel staat en alles wat daarbij komt kijken, dan boeit me nou eigenlijk niet zo. Maar ja, zij zei dat eerlijk. Maar denken wij soms dat ook niet? Is dat het dan niet wat er ook wel eens uit ons leven blijkt? Als je nou eerlijk bent, is God niet beperkt tot een heel beperkt deel van ons leven. En Kijk, en op die manier, God woeit me niet zo. Verwoorde dat meisje eigenlijk dat wat er nou in het paradijs gebeurd is. Adam en Eva die hadden vrede en vreugde in God. En zo leefden ze daar in het paradijs. Maar daar kwam door hun ongehoorzaamheid kwam daar nou een einde aan. Ze luisterden naar de Satan. En ze raakten God kwijt. En dat niet zomaar. Niet maar even. Nee, dat volledig totaal God kwijt. En dan staat er ook weer. In de Bijbel gaat het ook weer over een weg. Dan staat er in Genesis. Dat de weg naar de boom des levens. Die wordt door God afgesloten. Genesis 3. De weg wordt afgesloten. En wat betekent dat dan? Nou ja, dan heb je zomaar niets met God. Als je dan eerlijk bent. En je denkt erover na. Dan zeg je, ja, dat, eigenlijk is dat ook mijn leven. Wij hebben ons van God afgekeerd en we kiezen ons een weg die ons goed of die ons leuk of die ons spannend lijkt. En dat doen we nou allemaal, daar is nou niemand van ons uitgezonderd, wie we hier ook zijn. We willen niet met God wandelen, we willen die weg niet gaan en we gaan onze eigen wegen. En ons leven dat draait ten diepste om onszelf. En dat kan ook nog heel godsdienstig kan zijn. En daarom beleiden we het ook dat er sinds Genesis 3, dat er nou geen mens meer is die God zoekt. Die met hart en ziel nou op zijn weg wilde wandelen, in zijn wegen wilde gaan. En dan zullen er ook hier zijn. En ik denk, is dat nou echt zo? Niemand. Nou, weer niet een beetje overdreven, is dat nou niet zo'n sombere gedachte uit de kerk? Echt een beetje Friese wens van hier, niemand. Als je wat bijbelvak bent, dan denk je, ja, Henoch dan en Noach, daar staat toch dat ze met God wandelden. En misschien heb je wel iemand, is er wel iemand die zegt, nou, als u mijn oma zou kennen, mijn vader. Nou gemeente, dat is dan zo door genade. Door genade wordt je leven anders. Dat geeft God. Het is God geweest die in het paradijs is gekomen. Na die zondeval. Nadat mensen hem verlaten hebben. Nadat mensen hem als het ware verraden hebben. Hem verloochend hebben. En meer naar de duivel hebben geluisterd dan naar hem. Dan komt God. En dan is het God die daar vraagt. Waar zijt ge? Waar ben je dan? God zocht mensen op. Gevallen mensen. God zoekt zondaren op en niet andersom. En dan is het niet bij een vraag van God gebleven van waar zijt ge? Maar dan heeft daar al in het paradijs die belofte geklonken van de Zoon die zou komen. Van de Heer Jezus. Daar is zijn komst al aangekondigd op dat moment. Kijk, en dan is de weg naar het paradijs is wel afgesloten. Maar er komt een andere weg. Er komt een weg naar het leven. Er komt weer een weg terug naar God. Niet door het paradijs, maar door hem een weg. Hij zegt de tekst, de weg in hem, in Christus, die daar beloofd wordt. Is de weg weer geopend naar God. En daar hebben de profeten van gesproken duizenden jaren lang. Ze hebben geprofeteerd van de Messias, van de Verlosser die komen zal. Ze hebben gesproken over de weg. En dan is het niet bij belofte gebleven. Het is niet bij woorden gebleven. Want we weten het met elkaar. We beleiden het iedere zondag. Hij is gekomen. Geboren op deze aarde, hij is gekruisigd, gestorven, begraven, weer opgestaan. Hij heeft zijn leven gegeven, zijn bloed gestort. En zo is die weg er gekomen, die weg naar het vaderhart van God, een weg terug. En daarom schrijft Paulus aan de Efeziërs: door zijn bloed in hem hebben wij de vrijmoedigheid en de toegang met vertrouwen door het geloof. En op grond daarvan, daarom horen we hem hier vanochtend, hier in Stavelin ook zeggen: ik ben de weg. De weg tot God via hem is God te bereiken. En zegt Christus het zelf: wandel nou op mij, wandel nou in mijn wegen. Want als je dat doet met hart en ziel, dan ben je wel gelukzalig, vol van geluk. Dan wandel je met hem. En wandelen, dat betekent in de Bijbel iets dat je met hart en ziel doet. Dat is in de breedste zin van het woord, dat is echt niet alleen dan met je verstand. Dan hou je alleen, niet alleen met je verstand de geboden van God, maar dan heb je hem lief. Dan gaat het om je hart. Dan is je hart veranderd. En dan is die weg ook je leven, de weg die hij gaat. Dan is dat je geestelijke leven. En daar hoort dan alles bij. Dan is dat niet alleen iets voor zondagochtend en misschien ook voor zondagavond. Maar dan is dat heel je leven. Heel je wandel. Heel je gedrag. Wat ze in het Engels zeggen, dan is dat, dan is hij your way of life. Ik zei het net al, hij is niet een weg, nee, hij is de weg. Met nadruk, niet een weg, maar de weg. En er staat er ook nog eens in het enkelvoud, geen meervoud, er zijn geen meerdere wegen. Er is maar één weg. Er staat ook aan het slot van de tekst, niemand komt tot de Vader dan door mij. Zijn weg is geen keuzeoptie, want nou, daar kan je ook voor kiezen. Ook een manier. Van die navigatiesystemen, dan kun je een keuze maken. Een snelle weg of een economische weg. Maar ja. Nou, zo is dat hier dus niet. Er is één weg. En om in dat beeld van de net te blijven, dat is een weg zonder beletsel, zonder obstakels, zonder omleiding. Althans, van Gods kant uit niet. Dat is een gebaande weg. En alle beletsels die er zijn in je leven, die komen van onze kant. Want ten diepste, ik wil niet en ik deug niet en ik heb niet en ik kan niet. En dat is het van onze kant. Maar hij geeft één weg tot de Vader. En ik zei al, niemand komt tot de Vader dan door mij. Daar klinkt ook iets van een waarschuwing in door. Een andere weg is er niet. Denk nou niet dat je op een andere manier zalig kunt worden. Dat je op een andere manier in de hemel kunt komen. Een waarschuwing. Ook misschien wel iets van een dreigement. Haal nou niets anders in je hoofd. Maar gemeente, die laatste woorden van de tekst zijn echt geen blokkade. Dat is geen muur. Die zijn de poort, want hij is de deur, hij is de weg tot God. Maar, en dat is ook de andere kant, en ook dat is een aangrijpende werkelijkheid, je ziet om je heen, en je weet misschien ook wel uit je eigen leven, dat niet alle mensen, dat niet iedereen op die weg, op die ene weg wandelt. In het evangelie van Matthäus wordt er gesproken van een beeld van twee wegen. En dan is het daar de Heer Jezus die nou zelf zegt, ga nou in door de enge poort. Want wijd is de poort en breed is de weg die tot het verderf leidt. En velen zijn er die door dezelfde ingaan. In Lucas staat dat er met iets andere woorden, strijd nou om in te gaan door de enge poort. Want velen, zeg ik u, zullen zoeken in te gaan en zullen niet kunnen. Er is een brede weg. Maar eigenlijk is dat geen weg. Nee, de weg is de smalle weg en daarom verlaat nou die brede weg. En gaat in zoals de Heer Jezus zegt door de enge poort. En hij zegt dat ook, doe dat nou door mij, doe dat nou in mij, want ik ben die weg. En dan zegt hij ook, en ik ben ook de waarheid. Nou, waarheid, dat is een woord niet alleen, dat we niet alleen in de kerk gebruiken, maar ook daarbuiten. Waarheid, dat staat tegenover verzinsels, dat staat tegenover bedrog, tegenover schijn, tegenover leugen. In de kerk staat waarheid tegenover dwaalleringen. Buiten de kerk proberen wetenschappers met allerlei experimenten de echte feiten boven tafel te krijgen en daarmee de waarheid. Dan is waarheid iets dat onomstotelijk vaststaat. In de filosofie wordt door de filosofen gezocht naar waarheid. In het Oude Testament is geen zelfstandig naamwoord dat dan eigenlijk met waarheid vertaald kan worden. Maar dan moet je denken aan het woord amen. Daar zit ook iets in van dat waar zijn. Want amen, dat is toch iets van het zal waar en zeker zijn. Psalm 89, daar wordt van de Heere gezongen dat hij nooit zal herroepen hetgeen hij eenmaal heeft gesproken. Hetgeen uit mijn lippen ging, blijft vast en onverbroken. Dat wat God zegt, dat doet hij. Hij maakt een vast verbond dat van geen wankelen weet. Wat God zegt is waar. En ook daar zijn er weer twee kanten. Wat God zegt is waar, is een belofte. Maar ook Gods bedreigingen zijn waar. Zij zegt dat je verloren gaat zonder hem en buiten hem. Hij is de waarheid. Jezus zegt dat van zichzelf. Ik ben de waarheid. En als je dan kijkt in de kanttekeningen, waarom zegt hij dat nou? Wat betekent dat nou? Nou, dat betekent dan volgens de kanttekening, omdat al de beloften van God en de schaduwen van het Oude Testament, die de weg naar de zaligheid afbeelden, in hem vervuld zijn. Wat betekent dat nou? In het Oude Testament, dat zei ik al, is de komst van de Heer Jezus beloofd. Al in het paradijs. En daar zijn allemaal beelden van gegeven, bij de offers bijvoorbeeld. En dat is allemaal waar gebleken. Dat is niet bij woorden gebleven, maar dat is de waarheid geworden in hem. Wat de offers hebben laten zien, dat is hij werkelijk. Hij is het echte lam van God. En daarom noemt hij zich ook de waarheid. Hij alleen. Paulus schrijft aan de Korintiërs, want zoveel de beloften Gods als er zijn, die zijn in hem. Ja. En die zijn in hem. Amen. Zijn in hem de waarheid, want hij is de waarheid. Ik noemde het al de kanttekeningen en die verwijzen dan ook nog naar Johannes 1 vers 17. De wet is door Mozes gegeven. De genade en de waarheid zijn door Jezus Christus geworden. Zijn ze gebleken waar te zijn. Zijn ze werkelijkheid geworden. Want eerder in het Johannes Evangelie, het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. We hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader. Vol van genade en waarheid. Hij is vol van genade en vol van waarheid. Niet half vol en half leeg, nee, vol. Vol is hij. Alles aan hem is waarheid. En wat hij zegt, wat hij belooft, dat komt uit, dat zal gebeuren. Op hem kun je aan. En dan is het Johannes die die genade en die waarheid in verbinding brengt met de heerlijkheid van God. God schittert en in hem schittert de waarheid. Het is als met een diamant. De Heer Jezus zou kunnen vergelijken met een diamant met allemaal van die vakjes. En als dan de zon daarop schijnt, dan zie je dat allemaal schitteren. En dan is één van die vakjes is de waarheid en daarin schittert hij. Hij is beloofd en hij is gekomen. Hij moest naar deze aarde komen. Hij moest lijden en sterven omdat God waar is. God is waar. God heeft het beloofd. God de Vader, de belofte is uitgekomen. De Zoon is de waarheid. En we weten uit de Schrift ook dat de Geest de waarheid is. En zo worden alle drie de personen worden met de waarheid in verbinding gebracht. De Geest der waarheid. En hoe kunnen wij nou weten dat de Geest de waarheid is? Hoe merk je dat? Nou, dat kun je merken in je leven als de wet van God die hier nou iedere zondag wordt gelezen. En als de Geest met die wet in zijn hand je laat zien dat het daarin over jou gaat. Dat je een zondaar bent voor God. Dat laat hij je zien, dat laat de Geest je zien. Dacht je misschien vroeger dat het met u wel meeviel, dat je toch wel wat beter was en wat serieuzer of wat anders dan anderen. Nou, dan laat de Geest met de wet, laat je zien wie je nou werkelijk in de ogen van God bent. Niet hoe je jezelf ziet, maar hoe God je nou ziet. En dan wordt zo'n zin als dat je onbekwaam bent tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. Dat wordt niet iets dat je op de catechisatie uit je hoofd leert of op school. Maar dan gaat dat over jou, dan gaat dat over mij. Dat ben ik. En dan kan je er zomaar in je leven achterkomen dat als je nou heel eerlijk bent, dat ook ik eigenlijk niets met God heb. Dan wordt zondaar zijn, dat wordt een realiteit. Dan is dat niet langer zo'n soort standaard zinnetje van ja, we zijn en blijven zondaar. Maar dan wordt het gewoon concreet, dan wordt dat waar voor je. En dan vervult je dat met schrik, dat verootmoedigt je, dat maakt je klein voor God, maar ook ten opzichte van andere mensen, want je bent helemaal niet beter dan een ander. En je kan voor Gods heilig aangezicht niet bestaan. We hebben het gezongen met Psalm 51. Dat God nou lust heeft tot waarheid in het binnenste, in het gemoed. En die waarheid die geeft nou God. Die werkt nou die werkt dat in je hart. En als dat nou in je leven gebeurt, Dan is dat een zegen, want God heeft waarheid lief. En daarom is er niks beters dan God het maar te belijden wie we nou werkelijk zijn. Hij weet het overigens toch wel. Ik bedoel niet oneerbiedig, maar je vertelt God echt niks nieuws. Hij kent je gedachten, hij weet je overleggingen, hij weet wat je nou het liefste zou willen, dat weet hij. Dan kun je het hem ook belijden en zeggen, Heere, zo ben ik nou. Ik zou tegen niemand durven zeggen, maar tegen u wel, want u weet het toch wel. En dan nogmaals, dan wordt zondaar zijn, dat wordt een realiteit, dat is net zo waar als dat het morgen maandag is. En waarom leert de Geest dat nou? Wat is de bedoeling daar nou van? Nou, om je dan met die kennis, met die wetenschap, met dat gevoel, om je dan tot Christus uit te drijven. Want hoe meer je nou van je zonde en van je ellende weet, hoe harder je toch naar hem vlucht, hoe meer je hem, hem nodig hebt om vergeving te krijgen. Waarom is het allemaal zo lauw en zo vlak in ons leven? Omdat het toch nog wel meevalt. Maar als God het je nou laat zien, hoe het nou werkelijk hier is, met al je gedoe, met al je nalaten, met al wat je bent, dan krijg je hem toch lief, dan heb je hem nodig, dan vlucht je wel. Als je gevaar ziet, dan ga je er toch vandoor. En dan ga je naar hem. En als hij je vergeving schenkt, van die torenhoge schuld, niet van wat verkeerde dingetjes, van wat foutjes, maar van een torenhoge schuld, dan ben je hem toch dankbaar. Dan heb je hem toch lief. En dan zing je ook die, nou al wat je hebt vermisdreven, genadig wil vergeven. De kennis van de waarheid, door de geest gewerkt, dat geeft geestelijk leven. Dat geeft een uitgang naar de Heer Jezus. Dat maakt het allemaal waar. Niet meer uit een boekje, niet meer uit een verhaaltje, maar in je eigen hart en in je eigen leven. Ik zei het al, de Vader is waarheid, de Zoon is waarheid, de Geest is waarheid. En dan lezen we in het Johannes-evangelie, in het hoge priesterlijk ook gebed nog, dat het woord de waarheid is. De Heer Jezus die bidt het zelf, heilig ze in uw waarheid. Uw woord is de waarheid. En dat betekent dat dus ook nog eens dat je op de Bijbel aan kunt. Dat ook de Bijbel waar is met alles wat daarin staat. Dat de aarde in 6 dagen is geschapen. En alle andere dingen die daarin genoemd worden. Maar dat het ook waar is dat wij zondaren zijn. En dat het ook waar is dat er genade te verkrijgen is. Allemaal waarheid. En dan is de Bijbel niet zomaar een boek. Dan is het het woord van God. En dan heeft dat woord van God ook met de Heer Jezus te maken. Want ik noemde al het begin van het Johannes-evangelie. Daar staat dan ook nog eens dat de Heer Jezus het vlees geworden woord is. Dus dat betekent dat de Zoon, dat hij het woord is. En het woord is de waarheid en hij is de waarheid. Dus een dubbele streep kan je erop zetten. Het is allemaal dubbel waar. Zo is het. Alles wat er staat. Alles wat er over hem staat. Alles wat er over mij staat. Het is waar. En de Geest die leert het ons. Die onderwijst ons daarin. En dan is het de waarheid ook weer. Niet een waarheid. Maar de waarheid. En dat landt in 2018 ook niet zo. Dat weten we wel met elkaar. Dan hebben we over het post- of postmodernisme. Nou ja, en dan kan toch alles. Ja, dat is jouw keuze en jij denkt er zus over en een ander denkt er zo over. Hoor, dat is ook weer niet echt iets alleen van onze tijd. Pilatus die vroeg het ook al, wat is waarheid? Ook dat is voor ons zo'n vraag, zo'n punt. Als je nou in een moslimland geboren zou worden, nou, dan zou je toch geloven zoals het daar gaat. Hoe weet je nou dat de Bijbel de waarheid is? Hoe weet je dat überhaupt God bestaat? Omdat de Heer Jezus zegt, ik ben de waarheid. En als je dat ootmoedig met hem beleidt, als je ootmoedig beleidt van dat je in de waarheid gelooft, dat je meent dat de Bijbel de waarheid is, dan is dat echt niet iets arrogants of iets van de wijsheid in pacht hebben, maar dan spreek je maar na wat God zegt, waarheid. En dat brengt ons dan ook nog bij het laatste, dat de Heer Jezus ook nog in dat beeld zegt dat hij het leven is. Ook weer het leven. Ons leven, dat is een geschenk van God, zoals we dat krijgen. Hij is er de schepper van. Hij onderhoudt ons leven ook. Hij zorgt dag aan dag voor ons. Dag aan dag ontvangen we zoveel van hem in een milde overvloed. Het leven, dat hoort bij God. Pas na de zondeval is er ook de dood. Je hoort nog wel eens zeggen dat de dood bij het leven hoort. Nou, dat is geen Bijbelse uitdrukking. Bij het leven is uit God. De dood die is er. Die is er door ons. Leven. Wat is het leven? Leven, heel kort gezegd, dat is niet dood zijn. En ook dat kan je weer op allerlei figuurlijke manieren gebruiken. Het politieke leven, het kerkelijke leven. Je oma kan zeggen, maak niet zo'n leven, maak niet zo'n herrie. Maar als het hier in dit beeld, in onze tekst gaat over het leven, dan is dat ook weer volgens de kanttekeningen dat God de auteur en de gever van het eeuwige leven is. En als het dan gaat over het eeuwige leven, dan, ik weet niet hoe dat bij u is of bij jou, maar dan moet je toch wel vaak denken aan de hemel. En toch is het daartoe niet beperkt. Het eeuwige leven heeft ook met het hier en nu te maken. Het is de Heer Jezus zegt, zelf die zegt, en dit is het eeuwige leven dat zij u kennen. Eeuwige leven, dat is dus niet alleen iets voor later, dat is ook, dat begint nu al als je de Heer Jezus, als je de Heer leert kennen. Het eeuwige leven is ook al iets voor hier in de tijd. En als hij zegt het leven, dan heeft dat dus ook met het leven hier en nu te maken. In het Bijbelboek Spreuken, daar is onder andere de wijsheid aan het woord. De opperste wijsheid. Dat wordt daar dan met een hoofdletter geschreven. Dat wordt dan ook gezien als een persoon. Een persoon met goddelijke eigenschappen. En er wordt dan wel een verband gelegd tussen de wijsheid en tussen Christus. Zoals dat in het Johannesevangelie gaat. Dat verband wordt gelegd tussen het woord en de zoon. En zo zijn er overeenkomsten tussen Spreuken en Johannes. Maar waarom noem ik dat nou? In het Oude Testament, in die Spreuken, staat er dat de Heere zegt, die mij vindt, die vindt het leven en trekt een welgevallen van de Heere. Wie de wijsheid vindt, die vindt het leven en de gunst van God. En wat is dus het leven? Het leven is als je Christus vindt. Dan leef je pas echt. Het ware leven, het echte leven, lieve loven, is daar waar men Jezus ziet. En dan zeg ik maar tegen de jongelui hier, in het bijzonder, wat is nou voor jullie het leven, het echte leven? En als je dat op catechisatie zegt, dan zie je wel eens een paar van die jongens hier aankijken van, nou ja, moeten we dat zeggen? Nou, dan zeg ik hier op grond van Gods woord, het echte leven, dat is het leven met Christus. Dat is niet leven midden in de wereld en voor de wereld met wat wij vinden dat daarbij hoort. En laten we het maar breed betrekken op ons allemaal. Wat is voor ons het leven? Nou, vooral niet achter de granium zitten, maar erop uittrekken. En dan hebben we het over genieten en over spannend en over nieuwe uitdagingen. En jezelf profileren en carrière maken. En het leven, dat is aandacht trekken en vooral aandacht krijgen. En jezelf ontwikkelen en uit het leven halen wat erin zit tot op het bot, tot op het uiterste. Het leven dat is scoren en het leven dat is in het weekend helemaal losgaan. En dan zegt de Bijbel, lieve mensen, nou dat is nou het leven niet. En dan zult u zeggen, ja dat is altijd makkelijk. Een voorganger die zegt altijd wat het niet is. Maar wat is het leven dan wel? Nou, het leven, dat is, zegt de Bijbel, dat is God vinden, dat zegt de wijsheid. Met Jezus leven. Je door hem laten regeren, je door hem laten leiden, hem lief hebben. met hem spreken. Hem vragen, Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Met hem leven, dat is hem nou de voornaamste laten zijn in je leven. Dat het om hem gaat, niet meer om mij. En dat er niets belangrijker is dan dat wat hij wil. Dan heb je hem nodig in bij alles wat er gebeurt. En je spreekt van hem, je kunt niet meer van hem zwijgen. Je wijst ook andere mensen op hem, want waar je hart vol van is, daar loopt toch je mond van over. Je kent hem in al je wegen, je smaakt en je proeft en je ziet dat de Heer een goede tierenheid is. En je hebt niets en niemand liever dan hem. Wat je dan zou kunnen missen, hoe zwaar het ook zal zijn, maar hem kun je niet missen. En je ziet hem heel concreet. En je merkt het. Smaakt en ziet dat de Heere goed is. Wel gelukzalig is de man die op hem betrouwt, staat er in Psalm 34. Hij is je liefste, zoals dat ook in het Hooglied staat. Dat is het leven. En daartegenover staat de dood. De dood in Adam en het leven in Christus. Maar dan is het nog wel een onvolmaakt leven. Het leven in de hemel is in alle volmaaktheid. Maar door de zonde is ook het leven hier, het leven met hem, onvolmaakt. Avondmaal gehouden wordt en je mag naar het avondmaal gaan, dan is dat niet om te betuigen, om te laten zien dat je in jezelf volmaakt, volkomen en rechtvaardig bent, maar om te belijden dat je midden in de dood ligt, ook al heb je nou het leven met hem, maar je bent wel in hem geheiligd. Hij heeft zijn leven gegeven en je weet het, met hem zul je leven tot in eeuwigheid. En dan heb je een biddend leven om te vragen, Heere, verlost u me nou van al mijn zonden en van al mijn schuld, ook naar ontvangen genade. Houdt u me bij het leven. Ik schiet dankbaarheid tekort. En toch dan vloeit mijn mond steeds over van uw eer. Gelijk een bron zich uitstort op de velden. En je leven heeft toch ook iets onvolmaakts. Ik zei het al, je leven heeft iets van de dood. Maar je ziet op hem, omdat hij het leven is. En je wandelt met hem mee en je verschuilt je achter hem. En zo leef je je leven. En je verlangt naar het eeuwige leven, omdat het daar volkomen zal zijn. En daar God eeuwig wordt geprezen. Gemeente. Jezus is de weg, de waarheid en het leven. Hij is de weg tot de waarheid. De weg tot het leven. Eén weg. Eén waarheid. En het leven. Want dan staat er ook, en de zaligheid is in geen ander. Want er is onder de hemel geen andere naam die onder de mensen gegeven is. Door welke wij moeten en ook door welke wij kunnen zalig worden, want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij nou zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verderven, niet verloren gaat, maar het eeuwige leven hebben. Amen. Gemeente, zingen we dan met elkaar van Psalm 30, het derde vers. Dat eindigt dan met: zijn gunst verduurt een eeuwig leven. Psalm 30, vers 3. wij zijn van u afgevallen en we doen dat dagen zonder getal. En u komt tot de mens in het paradijs met uw belofte. En u hebt uw belofte vervuld. En u hebt hem beschonken die het gezegd heeft dat hij is de weg, de waarheid en het leven. Heere, ootmoeder, dank u daarvoor dat u dat doet, dat u naar ons omziet. Dat u dat alles schenkt. Want wij hebben het zo druk met onszelf. En wij leven zo graag ons eigen leventje. En daarom vragen we, Heere, bekeert u ons. Voor het eerst opnieuw in hem. In hem die onze liefste is, omdat hij ons heeft lief gehad. Hij heeft zijn leven gegeven, zijn bloed gestort. Hij is niet van het kruis afgekomen, maar hij is gestorven. Begraven. Maar ook weer opgestaan en hij zit aan uw rechterhand. En daar bidt hij. Bid nu, Heere, werk u dan door hem en met uw Heilige Geest. Ook hier, zegent u deze gemeente, de kerkraad, en ieder die hier een functie heeft, wees u nabij en geeft u uw genade om ook de gemeente vanavond nog weer samen te brengen en door te gaan met uw werk. Hoort u ons, Heere, om Jezus wil. Amen. Slotzang van de gemeente is Psalm 89 vers 3. Over ons en hij geeft ons vrede. Amen.